trong mọi gần trường.
Yeah.
Gemeente en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. En deze dienst zal worden verzorgd door dominee E. van Rooyen uit Noorderloos. En vanavond hoopt dominee van Rooyen om 7 uur in de dienst voor te gaan, ook vanuit de Westerkerk. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de HJW. HJW, het hervormd jeugdwerk. Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag, hoopt dominee Budding uit Nunspeet de beide diensten voor te gaan vanuit de Westerkerk, 's morgens om 10 uur en 's avonds om 7 uur. En zondag 12 april, de eerste paasdag, hoopt dominee J.P. Nap uit Hoevelaak voor te gaan in de Westerkerk om 10 uur en 's avonds om 7 uur. Ook dominee in D.E. Budding voor te gaan in de Grote Kerk. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 22, het 16e vers.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten we deze eredienst vanmorgen voort met het zingen van Psalm 130 en daarvan het eerste zangvers. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. En wat daar verder staat in Psalm 130, het eerste vers. Gemeente, na de schrift, na de wetslezing, zingen we als antwoord daarop en ook de samenvatting 34 en daarvan het derde vers. Zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hen aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. En wat daar verder staat in Psalm 34, het derde zangvers, direct in aansluiting op het amen van wet en samenvatting. Buigen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat beneden op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Heer Jezus vatte dat samen in de hoofdsom van de wet, zeggende: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en uit al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing voor deze zondagmorgen is uit het Nieuwe Testament, te weten uit het Evangelie naar het getuigenis van Johannes, het 19e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 27. Wij lezen samen en luisteren naar Gods heilig en onfeilbaar woord, te weten Johannes 19, vers 17 tot en met 27. Daar waar geschreven staat aldus: en hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel, en de rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zal zijn, opdat de schrift vervuld worden, die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. We lezen een klein stukje te ver. Vanavond lezen we daar verder. Het is tot en met 27, waarover wij vanmorgen samen met hulp van de Heilige Geest willen nadenken. Laat ons samen verootmoedigen in het gebed en vragen om het licht van de Geest van de Heere. Getrouwe, eeuwig en almachtige God, hier zijn we opnieuw samengekomen, niet zozeer in uw huis als wel in het licht van uw geest, samengebonden door uw woord, dat ook deze ochtend riep om te luisteren, om te zoeken naar de stroom, naar levend water in een dor en dorstig bestaan. Heere, u ziet ons samen, door de middelen verbonden, luisterend aan de kerktelefoon of hier met enkelen in de kerk samen. U ziet ze samen, Heere, overal over het rond waar mensen bijeengekomen zijn op deze wijze, in een tijd die spreekt zonder woorden, die spreekt als een teken van de tijd. Heere, geef ons door het licht van uw Heilige Geest vanmorgen een ingang te vinden in uw woord. Schenk het, Heere, dat er een uitgang mag zijn uit de bron van alle leven, van alle wijsheid. Schenkt u het, Heere, aan een volk dat in duisternis wandelt, dat verward is, in paniek kan zijn, in vrees en beven, dat door de tekenen der tijden geen raad meer weet. Breng ons zo tezamen, Heere, als bij het kruis van de Heere Jezus Christus, in die ene weg die u geopend hebt en gemaakt, een weg waarin verlies is aan al het menselijke, een weg waarin alles kwijtgeraakt mag worden, waar wij tot op heden zo aan vasthielden, zo onze zin en betekenis aan ontleenden, waarin al onze hoop en ons licht leek te liggen. U neemt het weg, Heere, om het kwijt te raken, om te mogen inzien in dat ontdekkende licht, dat er geen waarde, geen betekenis is in hetgeen wij mensen bedenken, in hetgeen wij construeren naar onze menselijke opvattingen. Maakt u zo ruimte, Heere, ook deze ochtend, ruimte tot ontdekking in het afzien van al het onze, tot het opzien tot u, de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u zo deze ochtend vervullen met uw woord, met uw geest, die het licht is in alle duisternis, in alle nacht van zonde, schuld, ellende, die het licht opent in de vloek die naar de eis van uw oordeel op ons leven ligt. Heere, doe het ons zien met ogen die verlicht worden door de kracht van uw geest, met een hart dat daardoor verstand krijgt van God en goddelijke zaken. Wilt u zo doortrekken, Heere, en een ieder luisterend aan de kerktelefoon, een ieder zo bijeengebracht geroepen, om staande rondom het kruis met de overste leidsman te mogen worden meegenomen op de weg die hij baant, door de diepte, door de nood, door de ellende heen, dwars door de dood. Neem ons zo mee, Heere, de laatste week tot aan Pasen toe, opdat dag bij dag, met Jezus Christus de dagen geteld, de tijd gewogen mag worden en zo verstand gekregen van datgene wat naar uw eeuwige raad ook in onze tijd moet gebeuren. Heere, zegent u zo de dienst, zegent u het al tot eer van uw naam, tot grootmaking van uw koninkrijk, tot uitbreiding van uw heerlijkheid. Doe het, Heere, zegen uw eigen werk. Dat bidden wij u in de vergeving van al onze zonden, enkel en alleen, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Gemeente, er is door de omstandigheden geen collecte, wel een lied, een zang ter voorbereiding op de prediking. Dat is Psalm 25. En daarvan het achtste zangvers: zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven, Ja, de ellende drukt mij neer. En wat daar verder staat in Psalm 25, het 8e vers. Gemeente, direct in aansluiting op het amen van de preek zingen we samen Psalm 31 en daarvan het 15e zangvers. Direct, zonder verdere nadere aankondiging, na het amen van de preek aansluitend Psalm 31 en daarvan het 15e vers. Gemeente, de laatste loodjes, zo zou je het kunnen noemen. Steeds dieper gaat de Heer Jezus Christus in zijn lijden de weg die afdaalt naar dat allerdiepste, een weg terug lijkt het wel, ook door de geschiedenis heen. En vanmorgen maken wij met de Heer Jezus de weg naar het kruis. Dat laatste stuk waarin er een bijzondere betekenis en waarin er ook een intensivering op lijkt te treden. En Jezus droeg zijn eigen kruis. Zo opent Johannes deze laatste stap, deze laatste route naar het kruis toe. Jezus draagt de dwarsbalk. U hebt het beeld helder voor ogen, neem ik aan. De houten staak staat in de grond geslagen. Het hout, zoals dat beschreven wordt in Deuteronomium 21, waaraan de dwarsbalk als het ware gebonden wordt. De dwarsbalk dat als een juk op de schouders van de Heer Jezus ligt. Hij draagt dat als een juk, zoals ooit de profeet Jeremia de profeet met het juk was. De balk die ligt als een zwaarte op de schouders van de mens. Het gewicht van de gerechtigheid, het gewicht van de straf, van de vloek, het gewicht van het oordeel ook. Zie daar Jezus in deze laatste stappen, deze laatste weg met het juk op de schouders. Een houten juk, Jeremia moest er een ijzeren juk van maken, dat drukte, dat zo zwaar was, dat het menselijk leven aarde tot aarde de grond in zal drukken. Het gewicht te zwaar, vermoeid, belast met al wat ons leven zo aan juk heeft opgebracht, aan schuld, aan oordeel, aan de vloek die erop ligt. Voelt u het gewicht, luisteraar, gemeente? Voelt u het gewicht wat Jezus daar draagt? Het juk van ons leven. Het juk wat op onze schouders moest liggen. Het gewicht waar ons leven onder zou moeten zuchten. Waar ons leven als het ware door de grond in wordt gedrukt. Om zo dat toekomende tegemoet te gaan. Aarde tot aarde en stof tot stof. Zo draagt Jezus dat eigen juk. Het staat er nadrukkelijk nog zo bij. Dat juk wat voor hem was. Er wordt een vorm gebruikt in de grondtaal die duidelijk maakt dat het eigenlijk niet zijn eigen juk is, maar dat wat voor hem bedoeld was. Daarmee tekent ons Johannes dat het niet Jezus' eigen verdienste is, dat het niet zijn eigen straf is op een zondeloos leven, op een heilig leven past dat ook niet. Hoe had niet Pilatus daarmee geworsteld en telkens weer de vraag gesteld, wat heeft Jezus dan toch zelf gedaan? Wat is dan toch de misdaad waarop deze straf past? Maar die was er niet. Er was geen misdaad, het was niet de goede beloond, de kwade gestraft naar de maat van het Romeinse recht. Er was iets anders. Er was een ander recht wat hier gelden moest, een andere weg van gerechtigheid die hier tot zijn ontdekking en tot zijn vervulling moest komen. Het was dat recht wat oorspronkelijk uit de plaatsbekleding voorkomt. Het is het recht van de genade in plaats van het recht van schuld en beloning en straf. Ik vind geen schuld in hem, had Pilatus tot drie keer toe in het Johannesevangelie ons toegeroepen. Geen schuld in hem. Mochten wij er de schuld in zien, luisteraar, gemeente, mochten wij er ontdekking in vinden dat de schuld die Jezus draagt niet de zijne is, niet zijn last, niet zijn eigen juk dat hij daar draagt, maar dat juk wat op onze schouders ligt en waarvan de Heer Jezus geroepen heeft, allen die vermoeid zijn en belast, beladen met dat juk, alle die het niet meer kunnen dragen, alle die ten einde raad gekomen zijn, alle die doodlopen onder de last van eigen jukdragerij, kom tot mij herwaarts. En ik zal u rust geven. Hij draagt het juk van ons leven. Hij draagt daar in onze plaats de last die voor u en voor mij niet te dragen zou zijn. Het zou onze dood betekenen. Het zou de verdiende, de terechte straf op ons overtreden betekenen. Maar hij draagt. Opdat u en ik, Wat zegt Jezus daar ook alweer bij? Neem mijn juk op u. Neem mijn juk op u. Mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Ziet u de wisseling? Ziet u wat hier gebeurt? Als ons Johannes zo nadrukkelijk hier schrijft en laat horen dat het juk voor Jezus was, dan klinkt hier daar als een vraag door, die we door de geest aan ons hart mogen beluisteren: geef mij uw juk, niet mijne, maar geef mij uw juk, uw last, uw zondeschuld, uw vloek, de eis van de gerechtigheid op uw leven. Geef het mij. En Jezus droeg de last, het juk, het kruis. Waar gaat hij naartoe, gemeente? Waar gaat dat naartoe? Eigenaardige plaats. Niemand weet goed eigenlijk meer waar dat geweest is. Er zijn onderzoekingen naar gedaan. De een zegt het is ver buiten Jeruzalem. De ander zegt het is vlakbij de muur. Het is dicht bij het tempelplein. Er zijn verschillende redenen. Ach, wat maakt het uit waar dat die plaats geweest is. Johannes geeft ons alleen de naam weer. Waar gaat dat naartoe met die dwarsbalk, met dat juk? Waar gaat dat naartoe met dat kruis? De kruisdrager gaat ons voor en zijn schreden lopen naar de plaats die genoemd wordt schedelplaats. Wat is dat voor een rare plaats? Wat is dat voor een eigenaardige plek? Sommigen beweren, ach, het is een plaats die lijkt op een schedel, een kale heuvel. Weer anderen zeggen, het is de plaats waar altijd de vonnissen plaats hadden. Het is de plek waar mensen gestorven zijn en daarom heet het met zo'n akelige uitdrukking schedelplaats. Maar het was al een plaats die zo heette. Nog voordat de Romeinen daar ooit kwamen en daar de oordelen velden, nog voordat daar alle straffen werden voltrokken, heette die plaats al Golgotha. Heette die plaats de schedel, want dat betekent het. Waarom zou dat zijn? Als we het verloop van het Johannesevangelie hier een beetje mogen volgen, gemeente. Als we hier de stappen die de Heer Jezus zet in die teruggaande weg, ook in de tijd, in de heilsgeschiedenis. Als we die teruggaande weg zo steeds maar dieper af zien dalen, dan komt het hier terecht bij de plaats waar ooit Adam, waar ooit ook Eva, in het paradijs hebben geleefd. En hoofdschedel wordt dan ineens de betekenis die het eeuwenlang in de Joodse geschiedenis gehad heeft. Namelijk de plaats waar Adam gestorven is. U weet wel, die mens die gekend heeft het leven tot in alle eeuwigheid, die het leven gesmaakt heeft in zijn volheid, in zijn volmaaktheid ook, en die toch in dat keerpunt gestaan heeft om de dood in zijn leven gevoeld te krijgen. En de man die gestorven is, die zo gestorven is, met deze gedachtenis in zijn hart: het was goed en het is verkeerd uitgelopen. Het was licht en het is een nacht geworden. Het was volmaakt en zie, alles stuk, alles kapot. Het is de plaats waarvan de Joden dachten dat daar de schedel van Adam begraven lag. Het is het oudste graf op deze wereld. Het is het oudste punt. Het is het dieptepunt waar de mens voor het eerst uit het natuurlijke bestaan de vrucht heeft moeten smaken van te moeten sterven. Het is die plaats, luisteraar, gemeente, het is die plaats waar de Heer Jezus naar terugkeert. Dieper kan het bijna niet. Het is alsof er een terugkeer is naar het paradijs toe. Waar eens het paradijs was. Waar alles goed was en volmaakt. De hoofdschedelplaats. Daar. Waar dat dieptepunt, de dood, het eerst geproefd is. Waar dat gesmaakt werd. Aan den lijve ondervonden door die eerste Adam, lijkt het alsof hier de tweede Adam terugkeert. Naar de plaats van zijn schedel. De plaats waar de dood insloeg in de aarde. Golgotha. En daar lijkt alles te herinneren. Opnieuw aan dat paradijs. Niet alleen de plaats vlakbij, maar ook het hout. Want wat is dat hout? Al daar werd Jezus gekruist. En met hem twee anderen, zegt Johannes. Aan elke zijde één. En Jezus in het midden. Wat staat er nou geschreven, gemeente? Daar waar in het midden van het paradijs, in dat middelpunt, wat stond daar? Daar stond een boom, een hout. Want in het Hebreeuws is boom en hout hetzelfde woord, eets. In het midden stond de boom des levens. En daar groeide de vrucht aan, waarvan de mens mocht eten, Adam, de mens. En waarvan hij leefde tot in alle eeuwigheid, waarvan hij leefde tot in de volmaaktheid, tot eer en de verheerlijking van God, waarin hij leefde op een leven zoals de Heere dat bedoeld had, daar in het midden. En precies op dat punt, in dat midden van de tuin, in het midden van het paradijs, staat er opnieuw een boom, een hout. Nu is het een vloekhout geworden. Een hout waaraan alle misdaad van alle mensen, van alle geslachten en van alle tijden het juk moet brengen. Waar aan het hout gebracht wordt tot een vervloeking op hem als de tweede Adam die opnieuw staat bij de boom in het midden van de tuin. Het is een verdorde tuin geworden. Het is een kale tuin geworden. Het is een tuin geworden van dood. Het is een hof geworden van sterfte. Het is een dode akker. Daar wordt Jezus gekruist. De dwarsbalk wordt daar aan het hout gebracht. En zie, ter weerszijde, aan de ene en aan de andere kant, waar doet u dat nou aan denken? Weer aan de hof, weer aan het paradijs. Wat was daar terzijde van de boom des levens? Daar was een boom. De boom van de kennis van aan de ene kant het goede en aan de andere kant het kwade. De boom der kennissen van goed en kwaad. En opnieuw is dat te onderscheiden. Aan de ene kant een misdadiger en aan de andere kant er een. En uit het andere evangelie lezen we, gemeente, dat die ene misdadiger spot. de boom van de kennis van het kwaad. Hij spot, hij roept, red uzelf, zit om jezelf heen, je eigen leven, het egoïstische. En aan de andere kant de misdadiger, die hem berispt. Hij hangt hier ten onrechte, maar wij terecht. Het is die misdadiger aan de andere kant, aan de boom van de kennis van het goede, die zegt en bidt, als u in uw koninkrijk komen zult, gedenk mijner. En het zijn die woorden uit dat andere evangelie, die opnieuw herinneren, als het kruiswoord wat Jezus uitspreekt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Is het u wel eens opgevallen? Weer een woord dat herinnert aan de volmaaktheid, aan het paradijs, aan de tuin die de Heere aangelegd had voor de mens om in te leven tot eer en tot volmaaktheid in alle eeuwigheid. Opnieuw staat daar de boom des levens, het kruis in het midden, en opnieuw aan de ene kant en de andere kant, de boom van kennis van goed en kwaad. En aan die dorre boom, aan dat dorre vloekhout, aan die boom groeit een vrucht. Een vrucht. Hoe kan er aan de vloek een vrucht groeien? Hoe kan er aan de dood een uitspruitsel zijn? Hoe kan het bestaan dat een vervallen, dat een verworpen leven, een geoordeeld bestaan ooit nog uit kan botten, ooit nog tot leven kan komen? Hoe kan een dode zondaar nog leven? Er wordt een opschrift geschreven. Een bord, bovenaan het kruis, zo vertelt ons Johannes. En aan dat kruis en dat bord, daar schrijft Pilatus niet wetend wat hij doet, maar tot vervulling, maar ook tot een bekendmaking. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Hij kende helemaal geen Hebreeuws, deze Pilatus. En toch schrijft hij daar een belangrijk woord. Jezus de Nazarener. Wat is dat voor een woord? Ach, zegt de oppervlakkige lezer, de voorbijganger die niet beter weet, dit is Jezus die komt uit Nazareth. Nee, hier klinkt een heel ander woord. Dat verband houdt met die boom die de boom van het leven was en nu de boom van de vloek geworden. Die boom die eertijds het groene hout was, het sappige, en nu het dorre hout geworden is. Daar staat een woord, de Nazar, de Netzer, dit is Jezus, de spruit. Want dat betekent dat woord. Dit is het uitspruitsel. Dit is de knop die er aangroeit. Dit is dat wonder dat uit de dood, uit de veroordeling, uit de verlorenheid er een nieuw leven spruit. Dit is de spruit. Dit is de nieuwe lot. Het lood dat aan de boom gezet wordt. Waar groeikracht, waar leven zich in aankondigt. Het bord zegt veel meer. Het opschrift boven het kruis bevestigt dat er uit het dorre hout nieuw leven spruit. De koning der Joden, dit is Jezus. Het uitspruitsel naar het woord van Jesaja hier vervuld. Dit is de tak die eruit groeit. Dit is het lood waaraan de vrucht zal groeien. Opnieuw, terug, terug naar de boom des levens. niet om mis te verstaan. Schreef Pilatus het in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Romeins. Niemand zou het kunnen misverstaan, uit welke hoek van deze wereld je ook komt, welke taal je ook geleerd hebt. Hier klinkt het in alle gangbare talen om het te verstaan. Maar verstaat u het ook? Verstaat u het hier, dat wij met de overste leidsman terug zijn op de plaats waar de oorsprong van ons leven lag, de plaats waar de inhoud en de zin en de betekenis, waar de kwaliteit en de waarde gevonden werd, de plaats waar God u en mij gesteld had om daar te leven tot grootmaking van zijn naam, dat Jezus ons hier naar diezelfde plaats meeneemt. Het is er koud, het is er eenzaam, het is er kaal geworden. En de naam herinnert aan de schedel van Adam, aan de doodskop boven ons leven. En het is er zo, zo dood. Daar staat het oordeel, het hout, daar staat de dorheid, de straf, daar wenkt ons dat oordeel uit Gods recht. En dan dat bord, dat opschrift daarboven, het eerste uitspruitsel. Ziet u dat? Dat daar iets heel wonderlijks geschreven staat, boven dat kruis, aan die boom die eertijds van het leven was en nu de dood. Aan dat hout, wat eertijds de stroom was, waarop het leven zin en betekenis kreeg en nu een doodlopende weg geworden is. In die vreselijke plaats, die plaats van ellende, daar spruit hier, krachtens het opschrift, het nieuwe leven uit. Dat is wat Johannes ons wil laten zien. Daarom noemt hij ook Jezus de Nazarener, de Nazier, de Netzer. Velen lazen het, zo vertelt ons Johannes, want het was nabij de stad. Let u op, het was niet ver buiten de stad, het was naast het tempelplein. Het was naast de berg, naast Sion. Het was op die plaats waarbij, als het ware, de tempel gezien kon worden. De offers werden ontstoken, de rook steeg al op. Velen kwamen er langs, want Pasen naderde. Dat grote feest van uittocht, van verlossing en verzoening. Dat grote feest van het paaslam. Velen lazen het. De overpriesters wilden het veranderen. Maar Pilatus houdt voet bij stuk. Dit moet zo zijn. Dit is het grote wat openbaringskarakter heeft. Niet dat Jezus het gezegd heeft. Dat zou in onze wereld zo gelden. U zegt dat, u denkt dat, ik zeg wat anders, ik denk anders. Wij zitten maar met dat subjectieve. De ene mens dit, de andere mens dat en daardoor verschil en verdeeldheid en verbrokkeling. Daardoor haat en ruzie en nijd. Maar Pilatus moet krachtens deze weg het ene handhaven. Dit is het uitspruitsel. Dit staat geschreven. En wat geschreven is, is geschreven. Dan ineens, luisteraar, gemeente, dan ineens gaat het verder daar op die plaats. En krijgen wij de soldaten voor ogen. Het zijn er vier die Jezus daar gekruist hebben. En ze verdelen dan hun klederen, de klederen van Jezus. Waar doet dat nou aan herinneren? Waar was het? Waar voor het eerst sprake was van klederen? Het is opnieuw in het paradijs. Het is opnieuw daar waar de schaamte door de zondeval de naaktheid deed ontdekken. Het is daar waar voor het eerst er kleding moest komen om achter te schuilen. Voor het eerst dat er bedekking moest zijn. Hier wordt weer het kleed onder de aandacht gebracht. Ze verdelen de klederen van Jezus. Hij trekt zijn kleed uit, zoals ooit, eeuwen geleden, het lam dat geslacht werd, het kleed uittrok, waarmee de mens zich mocht bedekken, als een schandekleed, een schaamtekleed, om daarachter te schuilen in alle angst, in alle kou, in alle verwoestheid van de zonde. Het kleed komt opnieuw in de aandacht. Ziet u dat? Jezus wordt ontkleed. Het lam dat geslacht, het lam dat geofferd, het paaslam, het lam Gods, dat de schuld der wereld draagt, trekt het kleed uit, opdat een ieder die dat kleed mag aantrekken. Ja, maar zover is het nog niet. Niet te snel, alleen nog maar eens denken, alleen nog maar eens zien voor ogen, waar ons de Heer Jezus hier naartoe meeneemt, waar eertijds ons kleed werd aangereikt. Op het offer dat gebracht werd, het lam geslacht en het kleed uitgetrokken, om het u en mij. Is dat nog zo? Schuilt u nog in het kleed van Jezus? Mag u nog schuilen achter het bloed dat daar is gesprenkeld, dat daar is vergoten? Mag u nog een toevlucht vinden en daar in het kleed de warmte van zijn overgave, zijn liefde? Zij verdeelden het, die vier soldaten. Laten we teruggaan naar Johannes. Alleen dat ene kleed, ook zo bijzonder, luisteraar, gemeente, dat ene kleed. Wij vertalen dat met onderkleed, maar dat was het eigenlijk niet. Het is in feite dat ene kleed wat Jezus droeg, dat bijzondere kleed. Dat kleed wat uit één stuk geweven was, waar geen naald in zat. Wat is dat voor een kleed? U weet het, u kent uw Bijbel. Het is het kleed van de priester. Nauwkeurig hebben de wetten ervoor geschreven dat het priesterkleed, dat uit één stuk moest zijn. Daar mocht geen naad, geen knoopje aan zijn, geen las in te vinden. Dat moest uit één geheel geweven zijn. Het is het ene kleed wat hier tevoorschijn treedt. Caiaphas heeft zijn kleed gescheurd. Caiaphas heeft oog in oog staande met Jezus zijn kleed tegen de voorschriften ingescheurd. Hier komt het priesterkleed ineens tevoorschijn. Ineens, dat wat niet gescheurd mocht worden en wat ook niet gescheurd wordt. Het lot wordt er overgeworpen. Het Griekse woord voor lot is kleros, waar direct ons woord kleding en kleren uit tevoorschijn gekomen is. Waar ook het Latijnse woord kleres van afgeleid is, de geestelijkheid. Het is het kleed, gemeente. Het is het kleed waar hier het lot over geworpen wordt. Wat het geestelijk leven betreft. Het kleed van het priesterschap. Van alle gelovigen. dat ongedeeld moet zijn. Dat kleed wat Jezus hier nalaat als een erfenis van geloof, een erfenis van die weg, een geestelijke erfenis. Nee, zelfs de ruwe soldaten, zelfs die rouwdouwers van Romeinen, die mogen dit niet scheuren, dit mag niet kapot. Het blijft heel, die ene kerk, dat ene kleed wat over de wereld uit zal worden gelegd, dat geestelijke leven. Nee, het wordt niet verdeeld, het wordt niet stuk gemaakt. Het wordt het ene, de ene kerk, ongedeeld, de ene stoet van gelovigen, de ene die in Jezus Christus, de borg, de zaligmaker, het offer mag belijden, die zijn kleed naliet als een bruiloftskleed ter voorbereiding op de bruiloft van het Lam. Ziet u dat? Opnieuw is het als in het paradijs. Opnieuw die diepe weg terug. En het laatste wat er gebeurt. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zus van zijn moeder en de twee Maria's, de vrouw van Clopas en Magdalena. Moeders zijn het, allemaal moeders, wonderlijk. Hier klinkt iets van de vrouw. Waar komt de vrouw voor het eerst tevoorschijn? Is het niet weer op diezelfde plaats? Is het niet daar waar de moeder belofte geklonken heeft? Is het niet daar waar uit de zijde van Adam de vrouw gebouwd werd, uit zijn rib, been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees? Het is weer de vrouw. En die vrouwen staan daar, de vrouw en haar zoon. Jezus ziet zijn moeder. En in dat kruiswoord, wat u al zo vele keren gehoord hebt, klinkt hier een oud woord, eeuwen oud door. Hier staat de moeder, zoals de moeder het beginsel geworden is van de weg die uitgekomen is in de vervulling van die moederbelofte. En hier roept Jezus van het kruis. Hij roept hier, vrouw. Zie uw zoon. Ziet u het, gemeente? Ziet u hier de verhouding en de moederbeloften ineens in vervulling gaan, maar dan in zijn volledige vervulling, waartoe die moeder moeder moest worden, waartoe die zoon geboren moest worden, waartoe elke zoon geboren moest worden als een teken van hoop om uit te lopen op deze grote zoon. Hier staat een moeder, oog in oog met de zoon. Hier vervult de grote belofte. Een wonderlijke belofte. Want met dat Jezus dit roept, vrouw, zie uw zoon. Waar zal Maria naar gekeken hebben? Zij heeft opgekeken naar haar zoon. Zij heeft gezien, daar waar haar zoon hangt en draagt. En tweede woord, wat Jezus spreekt, zie, zie uw moeder, zoon, zie uw moeder. Johannes is het die daar staat, Johannes die deze woorden als het ware op zich voelt gericht, zie uw moeder. Zie uw zoon. Wat gebeurt hier toch allemaal in deze verwarrende woorden? Wie kijkt waar naartoe? Wie is de zoon? Wie is het? Johannes wordt aangekeken. En Johannes wordt toegeroepen. Zoon, zie uw moeder. Wat gebeurt hier, gemeente? Hier wordt een plaats vrijgemaakt. Hier wordt de zoon zijn plaats en de moeder en haar positie wordt gewisseld. De zoon maakt plaats aan het hart van zijn moeder. En Johannes, die hier aangesproken wordt, die krijgt de plaats. Zoon, zie uw moeder. Alsof hier een weg teruggeleid wordt. De weg terug om plaatsbekledend weer aan het moederhart het kind te mogen zijn. Wat aan de basis mag staan en de plaats mag innemen die ooit het kind heeft ingenomen. Als de zoon, als het kind van de moeder, het kind van de belofte. Ziet u dat? Want het woord zien is telkens weer waar het hier om gaat. Pilatus heeft al zoveel keren gewezen, kijk nou toch en zie nou toch. En ook dit kruiswoord is met een dubbel zien, is daarmee als het ware benadrukt. Het laatste waar het hier om gaat, eer dat we verder zouden lezen, is kijk nou goed. De Heere brengt ons terug met de overste leidsman Jezus Christus naar daar waar het dieptepunt van ons leven ligt, waar de zonde insloeg, daar waar de dood als het ware begon, waar de vergankelijkheid in gang gezet werd, daar waar het diepste duister heeft gewoed, daar, op die schedel, op de dood van Adam, sterft Jezus. Aan de boom die eertijds het leven was. En nu, de vrucht wordt het uitspruitsel waaraan het leven opnieuw begint. U krijgt een plaats. U en ik krijgen een plaats daar. Waar geen plaats meer was dan alleen voor de dood en het oordeel. Waar geen plaats meer was dan alleen voor dorst en duisternis. Waar geen andere plaats meer was dan alleen maar voor dat oordeel, voor de vloek. Daar krijgt u een plaats, aan het hart. En Jezus opent daar de weg. Zoon, zie uw moeder. Zie het beginsel weer, waar het kind geboren mag worden, een nieuw mens geboren. Nog is het zover niet, maar alles is klaargezet, alles is klaargemaakt, alle woorden roepen erom, om een nieuw mens te mogen worden, een nieuw mens dat leeft in Jezus' naam. Wie dat mag zien, ziet in de diepste nacht, ziet op de grootste ellende, ziet in de diepste schuld het lichtpunt Jezus Christus. Aan de boom des levens groeit een vrucht. Amen. Gemeente, zullen wij samen bidden en danken. Eeuwige, getrouwe, almachtige Heere, in alle eerbiedigheid naderen we nog eens uw aangezicht. U nam ons mee in deze hele lijdenstijd met de overste leidsman en de voleinder des geloofs. Nam u ons mee met de Heer Jezus Christus, de tweede Adam, en bracht ons vanmorgen op een onzalige plaats. De plaats waar eertijds alles goed was en nu allerminst. U nam ons mee, Heere, naar de plaats waar geen ziekte was, geen sterfte, geen vergankelijkheid, geen gebrokenheid. U nam ons mee naar de plaats waar het een en al u de lof, de dank en de eer was. Waar het hele leven werken was om uw koninkrijk. Waar het leven was in alle volmaaktheid. U nam ons mee naar die plaats. En alles was stuk. Alles was dood, alles was ziek, alles eenzaam, uitgedroogd, alles in een wanorde, in paniek, in schaamte, in schuld, alles nacht en donker, alles verbeurd. Heere, u nam ons mee. Naar de plaats waar in onze verbondshoofd gestorven is en waar in zijn schedel ons als een angstwekkende blik onze dood aankondigt. En toch nam u ons mee naar die plaats om daar aan dat hout de Heer Jezus Christus dragende zijn juk. Niet zijn eigen juk, maar het onze Heere. Een juk van angst en vrees. We bidden u voor de mensen in angstigheid, nu in deze moeilijke tijd. Mensen in paniek, mensen in de spanning, mensen van slag in een andere omstandigheid. We bidden, Heere, in deze coronatijd, die u over deze wereld gebracht hebt, om daarmee een roepstem te verheffen, om daarmee terug te brengen, altijd weer terug. Een roep tot bekering. Heere, geef een oor om dat te verstaan, een hart, om dat te beleven, om antwoord te geven. Om met Jezus Christus in deze lijdenstijd terug te mogen keren op die plaats waar u ons hebben wilt. Heere, geef dat we mogen zien met verlichte ogen van het verstand. De boom des levens die uitspruit uit het dorre hout wat op de reuk van het water weer uitspruit. De afgehouwen tronk van Isaïe, weer een nieuw lood, dat we zien op het schrift wat boven het kruis de schrift geworden is. Geschreven staat het, dit is de spruit. Heere, mag dat voor al onze zieken een uitkomst zijn en een blik om op Jezus Christus alleen te zien. Voor allen die in nood zijn, voor allen die in het ziekenhuis liggen, voor allen die daar ziek zijn en die daar werken. Heere, doortrek ze met de kracht van de hoop, met het licht van het uitspruitsel, de vrucht van het kruis op Golgotha. Wij bidden u, Heere, voor alle zieken thuis, voor de eenzamen, zij die het huis niet uit kunnen, zij die geen bezoek mogen ontvangen, Zij die in de stilheid van hun leven teruggekeerd zijn. Heere, beschaduw ze met het kruis van de Heer Jezus. En laat het licht van uw sterkte, het licht van uw genade, van de liefde, mag dat de warmte zijn, het houvast, de moed. Wij bidden u voor onze overheden. Heere, de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad. Wij bidden u voor de landelijke overheid, voor de koning en zijn huis. Geeft u wijsheid. Geeft u in deze omstandigheden de weg die u leert. Mag uw naam daarin tot een kracht zijn. Heere, laat mogen terugkeren tot u en tot u alleen. Neem ons zo mee. Heere, we bidden u voor het zendingswerk. We bidden u voor Israël. Dat volk wat u in het bijzonder had afgezonderd om tot een getuigenis te zijn. Een profetisch getuigenis, een priestervolk. Heere, dat onze blik mag zijn, ook naar die plaats. Wij bidden u voor de christenen over deze wereld. Zij die geloven mogen, die u geloof geschonken hebt, ook in vervolgde omstandigheden, waar het moeilijk is en zwaar. Zo bidden we u, Heere, heel persoonlijk. Gedenk zo een ieder. U kent en weet wie we zijn. U kent en weet waar we zijn. Neem ons mee met de Heer Jezus Christus terug, naar de stilte, naar de dorst, naar de eenzaamheid, naar die ene plaats, om te beleven. Dit is het sterven. Dit is het sterven van de oude mens. De mens die de dood in de schoenen heeft. De mens die veroordeeld is onder de vloek. Neem ons mee, Heere, naar die plaats waar de Heer Jezus Christus gekruisigd is. Opdat het nieuwe lood, opdat het uitspruitsel het lichtpunt mag zijn, waar de boom van de dood de levensboom mag vervangen. Mag dat in ons hart zo zijn. Dat bidden we, Heere, in de vergeving van al onze zonden. Laat uw werk gezien worden, uw naam mogen klinken, uw koninkrijk geprezen. Uit dankbaarheid, omwille van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 33 en daarvan het 8e vers. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. En wat daar verder staat in Psalm 33, het 8e vers. Gemeente, gaat u nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Almachtige Vader, en de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven op u allen. Amen.